Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting zou ik in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 103 en daarvan het vijfde vers. Gemeente, doen wij thans belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 106 en daarvan het 26e vers. Gelooft zij Israëls grote God, zijn gunst schenk ons dit heilgenot. Zo zullen wij zijn goedheid danken, dat al wat leeft hem eeuwig eer. Al het volk zegt amen op mijn klanken, juich aarde, loof den opperheer. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het evangelie, nu naar de beschrijving van Matteüs. En daarvan het derde hoofdstuk, de versen 13 tot en met 17. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 106, vers 26. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Matteüs 3, de versen 13 tot en met 17. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende, mij is nodig van u gedoopt te worden en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeiden tot hem, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En ziet, de hemelen werden hem geopend. En hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duiven, en op hem komen. En ziet, een stem uit de hemel zeggende, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we nu met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat die stem opnieuw gehoord mag worden, waar gij gesproken hebt toen de hemelen geopend werden. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Heren, gij hebt geen meer lust en geen meer blijdschap dan wanneer gij ziet op uw Zoon, die al uw welbehagen heeft vervuld, die in liefde tot u en tot uw deugden naar deze wereld gekomen is, om het recht wat mensen geschonden hebben te herstellen, Heren. O, en dat hebt gij gedaan, door die diepe weg van vernedering te gaan, ja, door de vervloekte kruisdood te sterven, hebt gij het geschonden recht hersteld uit de liefde tot uw Vader en om hem daarin te verheerlijken. En zo kunnen zondaren nu weer in genade aangenomen worden. O, wij bidden u, laat zo die naam verkondigd mogen worden. En wij bidden u, geef gij alles wat we daartoe nodig hebben. Heren, u weet het toch, uw dienaren, ze zijn mensenkinderen. Uit het stof verrezen. Wat zouden zij weten Wat zouden zij verkondigen? Wat zouden zij prediken? Als u hun lippen niet aanraakt, als u hun ogen niet opent en als u hun hart niet doet zijn vol van ontferming, bewogen met verloren mensenkinderen, hoe zouden zij het kunnen? Als gij ze niet voorgaat met uw heiligt, als gij ze door uw heilige geest niet bekwaamt, bekrachtigt. En daarom bidden wij u, als wij geroepen worden om dat woord te verkondigen. O dierbare heilige geest, ga ons voor in het spreken. Wilt u zelf bij ons zijn en de schriften voor ons openen, dat we het alleen maar hebben na te spreken en dat we anderen verkondigen. Dat we er zelf ook uit mogen delen. Heere, laat het zo eens mogen zijn vanavond. Dat we mogen prediken onder een geopende hemel. En dat het gemerkt mag worden. Dat het beleefd mag worden en geloofd mag worden. Het woord wat verkondigd wordt als het woord van de levende God. Het woord dat zich onweerstaanbaar opdringt, Heere. Wat zich niet laat tegenhouden. Wat harde harten vermurwt. En inwint en overbuigt en doet geloven. Zou het zo ook vanavond mogen zijn. Bij onze jonge mensen. Heere, ze mogen er vanavond weer zijn. En wat is dat een voorrecht dat u ze hier nog brengt, Heer. Andere jongelui hebben al afgehaakt. Andere jongelui hebben de kerk al de rug toegekeerd. En zijn voortgehold op die brede weg. En gij werkt het nog zo. Dat ze er vanavond zijn mogen. En daarin bewijst u aan ze. Ik zoek u. Ik roep u. Ik nodig u. O, dat ze uw stem vanavond zouden horen. En dat ze zouden komen tot u. Wij bidden u ook voor onze ouderen. Heere, er zijn er al die zo oud zijn. Heere, nou zijn ze de achterliggende tijden zo opgeschrikt, Heere. Als ze leeftijdsgenoten zich zien ontvallen. Heere, maar dat is niet genoeg. We moeten niet alleen opgeschrikt worden. Maar we moeten wakker geschud worden. Heere, en het moet gelden dat het woord zulke kracht heeft. Dat we het horen mogen. Sta op uit de doden. Gij hartslapende, wat is u? Dat ze ontwaken mogen. Omdat u, o Heer Jezus Christus, over hen koning zijn zou. Wij bidden u, laat zo ook bij onze oude mensen het evangelie mogen klinken. En dat mag zijn als balsem in gewonde zielen. Heere, maar we kunnen ook in de kracht van ons leven met zoveel dingen bezet zijn, zo druk zijn, met ons werk, met de zorgen van ons gezin. Heere, dat we zo niet toekomen aan dat woord wat u zegt, zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat we zo bezig zijn met ons eigen koninkrijk en met onze eigen zaken. Heer, maar laat het ook vanavond eens gans anders worden. Dat we dat mogen doen wat u zegt. Zoek nou eerst mij en mijn gerechtigheid. En al die andere dingen waar je zo druk mee bent, ze zullen je worden toegeworpen. Gedenk ook aan hen die alleen gaan. We dragen zo hartelijk aan u de Heer op. Blijf bij ze. We denken ook aan weduwen, wedunaren, wezen. Heere, wilt u ze allemaal gedenken die met smart over de wereld gaan. Voor wie er zoveel pijn is in dit leven. Omdat ze zo'n geliefde moeten missen. Een man, een vrouw, een vader, een moeder, een kind. Heere, gedenk aan al die rouwdragenden ook in het midden van onze gemeente. Denk ook aan de familie Hartman. Moog nog eenmaal aan u de Heer opdragen voor morgen. Uit uw vleugelen over ze uit. En we denken ook in het bijzonder aan onze oude zuster. Heer, wilt u bij haar blijven. Als zoveel vragen over haar heen tuimelen. Gedenk ze en zie een gunst op haar neer. En in haar denken we aan allen die het zo moeilijk hebben. We denken aan hen die verzorgd worden in de goederee, in de Samaritaan. In andere verzorgingstehuizen of verpleegtehuizen. Wilt u ook daar zijn? Wees ook met hen die meeluisteren via de kerktelefoon. Laat het tot de rijke zegen zijn. Gedenk ook aan onze broeder Moerland. Die ook in de achterliggende week nog een ingreep mocht ondergaan. Heere, wilt u ook bij hem blijven? Zegen toch zo al de middelen die aangewend worden. Geef bij voorduur dat hij samen met zijn vrouw en de kinderen het oog maar mag slaan op u de Heere. Dat hij met een Petrus maar mag wandelen op de golven, ziende op u. Heer, en dat hij maar niet zou letten op de omstandigheden. Want dan zijn het de golven die ons doen verzinken. Maar als hij het oog gevestigd mag houden op u de Heere, dan liggen de golven onder zijn voeten. Ik wil zo bij ze zijn en in hem gedenken we ook aan allen die het moeilijk hebben. Ook in het midden van de gemeente. Met langdurige ziekte, geestelijke ziekte, lichamelijke ziekten. Jonge mensen die het moeilijk hebben. Heer, we komen met heel de gemeente voor uw aangezicht. En als we dan zo als gemeente samen zijn, dan mogen we ook bidden voor onze regering, voor onze overheid. Heer, wilt gij ze bekwaam maken om standvastig te zijn. Juist nu, nu er christelijke accenten zijn in het regeringsakkoord. En we zien de aanval, Heer. En we zien de felheid van die aanval. O Heer, dan mogen we al vrezen wat een krachten er gaande zijn in onze samenleving. Dat het niet meer geduld wordt, heren. Dat wij in plaats van op abortus wijzen op adoptie. Heren, dat dat een aanval is op de mondige mens. De vrijheid om zelf keuzes te maken. Ook al gaan die keuzes dwars tegen uw woord in. O heren, wat is ons land verblind. Heren, wij bidden u. Wilt u in het bijzonder ook die bewindspersonen die nog willen luisteren naar uw stem, standvastigheid geven. En dat ze weten mogen gedragen te worden, de vleugelen van het gebed, ook in de kerken. Laten wij zo mogen bidden, ook voor onze regering, voor onze Tweede Kamer, voor het parlement. Voor de provinciale staten, ook als er deze week verkiezingen zijn. Heren, laten we daarin ook mogen kiezen verantwoord, zoals we dat ook eenmaal uw heilige aangezicht zullen gedaan willen hebben. Dat we ook onze stem biddend uit mogen brengen, om het van u te verwachten. Heer, zo komen wij tot u en dragen het onderwijs hartelijk aan u op. Wees met de meesters en de juffrouws, met de docenten. Wilt u ze nabij zijn? Geeft u ze liefde en bewogenheid met onze jongeren. En geef ook dat onze jongeren luisteren mogen, zich willen laten leiden in de liefde. En mogen heen gewezen worden naar uw woord. Gedenk ons zo ook werk in gevangenissen, onder drugsversladen, onder criminelen, onder prostituees, onder thuis- en daklozen, de dienst der barmhartigheid. Heren, wilt u nabij zijn. En geef ook dat een beker koud water uitgereid mag worden, in de liefde van u. Heren, laat dat ook in het midden van onze gemeente leven mogen. Dat verlangen om ook in deze donkere wereld een stad op een berg te mogen zijn. En geef dat ook de prediking ons daartoe mag oproepen. Om ook in die liefdedienst te staan. Heere, zo vluchten wij tot u. Breid gij uw vleugelen vanavond over ons uit. En wat wij vergeten, wilt u het niet vergeten, uw volk Israël. Sterk ze, Heere. En wilt gij zelf daar nog werken door uw woord. En dat de ogen geopend mogen worden voor u, o Heer Jezus Christus. Zie zo in gunst op ons neer. Wij smeken het u uit genade om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, jonge mensen. Als Elia moedeloos onder de jeneverstruik neerligt, dan raapt de Heer hem daarop. En geeft de Heer hem een opdracht om naar de berg Horeb te gaan. Elia, hij denkt dat zijn werk erop zit. En hij zegt, Heere, neem mij maar weg. Nee, zegt de Heer, want ik heb nog een taak voor je, Elia. En dan gaat Elia naar de Horeb. En daar hoort hij uit de mond van de Heer wat hij moet gaan doen. Namelijk, de Heer laat hem zien, Elia, al kan jij dat dan niet zien. Maar mijn werk gaat door, Elia. En daarom moet jij gaan naar Elisa. En je moet hem zalven tot mijn profeet. Elisa, de zoon van Safat, van Abel Mehola. Hij zal je opvolger zijn. En mijn werk gaat door. Zalf hem tot profeet. We lezen dus niet alleen van het salven van Elisa tot profeet, maar we zijn het salven al eerder tegengekomen in de Bijbel. Namelijk dat de hoge priester gezalfd moest worden. En ook dat gaat van de Heere uit. Want de Heere geeft de opdracht aan Mozes. En de Heere zegt tot Mozes: neem Aaron en zijn zonen met hem en de zalfolie. En dan, naar het bevel van de Heere, als Mozes Aaron de rok heeft aangetrokken en die prachtige hoed met die gouden plaat opgezet heeft, waarop staat de woorden: de heiligheid des Heeren, dan lezen wij: en daarna goot Mozes van de zalfolie op het hoofd van Aaron en hij zalfde hem om hem te heiligen. Hier zien wij dus dat Mozes de opdracht krijgt van de Heere om Aaron te zalven tot priester. En wanneer dan later in de volksgeschiedenis van het volk Israël er een roep komt om een koning, dan krijgt Samuel de opdracht om Saul te zalven. We lezen dat in 1 Samuel 10. Toen nam Samuel een oliekruik en goot ze uit op het hoofd van Saul en kuste hem en zeide: is het niet al zo dat de Heere u tot een voorganger over zijn erfdeel gezalfd heeft? En ook later, als Saul geen koning meer is, dan wordt de Heere vaardig over Samuel en moet hij David gaan zalven, de zoon van Isaï. En dan lees het opnieuw. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde David in het midden zijner broederen. En de geest des Heeren werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Uit deze voorbeelden, jonge mensen, zien wij dus dat de Heere aan zijn knecht een opdracht geeft om mensen te zalven. De een tot profeet, de ander tot priester en weer een ander tot koning. En wat betekent dat nou, zalven? Als je zo naar deze drie voorbeelden geluisterd hebt, zou je daar dan wat dingen uit kunnen concluderen wat het zeggen wil als iemand gezalfd werd? Wat betekent dat dan? Dat Elia Elisa moest zalven? Dat Mozes Aaron moest zalven? En dat Samuel David moest zalven? Wat betekent dat nou? Laten we eens proberen een paar dingen daarvan te ontdekken met elkaar. Wel, in de eerste plaats dit. Van wie gaat de opdracht tot zalven uit? Dat is het eerste. Dat moet je goed onthouden. Zalven, dat gaat uit van God. God geeft dus de opdracht aan zijn knechten om andere mensen te zalven. Ze worden dus gezalfd in de opdracht van de Heere. En daarom zegt ook Samuel het: de Heere heeft u gezalfd. En het tweede, wat ons opvalt, is dit. Dat al die mensen gezalfd worden tot dienst aan het volk van Israël. Ze worden dus gezalfd om het volk van Israël te dienen. Ze worden gezalfd tot profeet over het volk. Ze worden gezalfd tot priester voor het volk. En ze worden gezalfd tot koning voor het volk. Ze worden dus door de Heere geroepen om zijn volk te dienen. De profeet om dat volk te onderwijzen. De priester om voor dat volk te offeren. En de koning om dat volk te regeren. En zo zie je dus dat de Heere roept en dat hij mensen roept om in zijn dienst het volk te regeren. Dat noemen wij, ze worden geroepen om ambtsdrager te zijn in de dienst van de Heere. En daar spreekt ook Mozes van als hij Aaron gezalfd heeft, dan zegt hij om hem te heiligen. Ze worden dus afgezonderd om de Heere te dienen. En dan tenslotte, Het derde wat we uit dat salven kunnen opmaken. Kunnen zij dat in eigen kracht? Weet Elisa wat hij moet profeteren? Kan Aaron het volk zegenen? En kan David het volk leiden? Nee toch. Zij hebben daar de kracht, de wijsheid van de Heere voor nodig. En dat is het derde. Dat in dat salven wordt beloofd dat zij het niet in eigen kracht hoeven te doen, maar dat zij het mogen doen in de kracht van de Heilige Geest. Want dan lezen wij bij David: en de geest des Heren werd vaardig over David van dien dag aan. Dus wanneer zij de zalf mogen ontvangen, krijgen zij daarin de belofte dat de Heilige Geest hen leiden zal. Dat de Heilige Geest hen bekwamen zal tot dat werk. En zo als we het even samenvatten, jonge mensen, dan moet je dit onthouden bij zalven in het Oude Testament. Wil het zeggen in de eerste plaats dat mensen door God geroepen worden. In de tweede plaats dat ze door God afgezonderd worden tot de dienst aan hem. En in de derde plaats dat ze in dat salven de belofte krijgen, de bekwaammaking om dat werk te doen. Maar nu geldt van al die ambtsdragers die de Heer in het Oude Testament gezalfd heeft, dat zij in zichzelf onbekwaam waren, dat zij in zichzelf vol gebrek waren en dat zij allemaal daarin typen waren die riepen om de komst van de ware profeet die zijn volk in waarheid leiden zou. Dat het een roep was om de ware hoge priester die werkelijk kon zegenen. En dat het waarlijk een roep was om de koning der koningen die zijn volk in waarheid volmaakt beschermen kan. En bij die heerlijke persoon, bij hem die gezalfd is door de Vader tot profeet, priester en koning, willen wij vanavond stilstaan als we gaan luisteren naar zondag 12. En willen we die zondag dan nu met elkaar gaan lezen. Zondag 12, vraag 31. Waarom is hij Christus, dat is een gezalfde, genaamd? Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd, tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft, en voor ons met zijn voorbeding steeds tussentreedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben, omdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offere en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijde en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Geliefde gemeente, zondag 12 bepaalt ons bij Christus, de gezalfde verlosser, en bij zijn gezalfde gemeente. En we letten dan op twee gedachten, heel eenvoudig. In de eerste plaats wie Christus de gezalfde is. En in de tweede plaats hoe de christen de gezalfde in Christus behoort te zijn. Zondag 12 spreekt ons van Christus, de gezalfde verloster, en van zijn gezalfde gemeente. We letten in de eerste plaats wie Christus is, en in de tweede plaats wat zijn gemeente behoort te zijn. Doch zingen we eerst met elkaar uit Psalm 133 van die heerlijke gezalfde hoge priester. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, dat liefdevuur niet wordt verdoofd. Het is als de zalf op z'n hogen priesters hoofd, de zalf waarmee hij aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijdt. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt. Ze is als de dauw die Hermons kruin bedekt, die Sion's top met vruchtbaar vocht besproeit en op zijn bergen nedervloeit. Waar liefde woont, gebied de Heer de zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt, en de Heere geven het ook vanavond, zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 133, de versen 1, 2 en 3. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Zingen wij dat, gemeente, na het amen der prediking. Zondag 12 bepaalt ons dus vanavond bij Christus, de gezalfde verlosser, en bij zijn gezalfde gemeente. En we letten dan in de eerste plaats wie Christus is. En in de tweede plaats hoe de christen behoort te zijn. Liefde gemeente, jongeren, we mochten vorige week stilstaan bij de eerste naam van de Heer Jezus. Zijn naam was Jezus, zaligmaker. En we hebben er die avond heel indringend bij stilgestaan dat de zaligheid in geen ander is. En onze catechismus heeft dat zo benadrukt, dat bij niemand anders enige zaligheid is. En misschien herinnert je nog dat ik toen onder de preek gezegd heb dat er een van die catechisanten gevraagd heeft en voor wie het een werkelijkheidsvraag was: maar dominee, is het dan werkelijk waar dat we alleen door de Heer Jezus zalig kunnen worden? Hebben dan andere miljoenen mensen, de moslims bijvoorbeeld, die in Allah geloven en die toch ook er alles voor over hebben, hebben die het dan niet bij het rechte eind? En dienen die mensen dan allemaal een afgod? En zo heb ik iets gezegd over de worsteling die met name ook onze jonge mensen hebben als het gaat over die vraag: is dan het christendom de enige ware religie? En kunnen wij alleen door de naam van Jezus Christus zalig worden? Is er dan geen andere weg? Nee, zegt het woord van God. En de volgende dag werd ik opgebeld door een oudere mevrouw uit onze gemeente. Mevrouw waarvan ik weet dat ze de Heere vrezen mag. Ze zegt: dominee, toen ik gisterenavond zat te luisteren en toen u het zo vertelde over de twijfel en de aanvechting van de jonge mensen, als het er gaat, is nou Christus waarlijk de zaligmaker? Zeg dan maar tegen die jonge mensen dat zij niet alleen daarmee worstelen, maar dat ik er ook mee geworsteld heb. Vertel maar aan de jonge mensen dat het was op een zondagmorgen, voorafgaand aan de bediening van het heilige avondmaal, dat ik zo in overdenking was over de betekenis van het heilige avondmaal, en dat er iemand de kamer binnenstapte. En die persoon zei tegen mij: geloof jij waarlijk in Jezus? Geloof jij waarlijk al die sprookjes? Geloof jij werkelijk in de zaligheid door het offer van Christus? En hij schoot vurige pijlen op mij af. En het was door de Heilige Geest dat ik hem antwoordde en zei: weg, gij duivel, want wij zijn geen kunstig verdichte fabelen gevolgd. En ik mocht het vervolgens tegen die indringer, en jullie begrijpen het wel wie het was, de vorst der duisternis die haar benauwden, ik mocht het tegen hem zeggen: duivel, als het niet waar was dat Jezus Christus de Zoon van God is, de Messias, zou jij mij niet zo benauwen? En toen moest hij wijken. Zeg het maar tegen de jonge mensen dat Christus zaligmaker is. Zeg maar dat hij mijn zaligmaker is. Zeg maar tegen de jonge mensen dat er ouderen zijn die met ze meeworstelen, omdat ze tot de kennis van Christus mogen komen. Jonge mensen, zo wordt er met jullie meegeworsteld. In de vragen van deze tijd, ook door de oudere mensen. Want in diepste zijn alle vragen van alle tijden dezelfde vragen. Al komen ze dan in een andere jas en in een andere gedaante. Maar Petrus mocht het getuigen. Er is geen andere naam door de welke wij zalig worden. Deze oude vrouw, ze mocht ervan getuigen. Jonge mensen, opdat jullie, als zij straks gaat sterven, in haar plaats, in het midden van de gemeente mogen staan. En dat die belijdenis van kind tot kind, ook hier in Middelharnis, geplant mag worden. En dat als de ouderen ons komen ontvallen, dat jullie jonge mensen in dat spoor mogen gaan, achter hen aan, gelovend in de Heer Jezus Christus, in de Zoon van God, in zijn naam, Jezus, zaligmaker. En nu mogen we dan vanavond bij die tweede naam stilstaan, waarbij onze Heidelberger ons gaat vragen, waarom is hij niet alleen Jezus genaamd, maar waarom is hij Christus, dat is gezalfde genaamd. Dus de Heer Jezus, hij heeft een tweede naam, en dat is de naam van Christus, gezalfde. En waarom heeft hij die naam? Wel, dan antwoordt onze catechismus op die vraag, en die geeft dan twee antwoorden, twee zaken worden aangestipt. In de eerste plaats heet hij gezalfde, omdat hij van de Vader verordineerd is om profeet, priester en koning te zijn. En in de tweede plaats, omdat hij door de Vader met de Heilige Geest gezalfd is. In de eerste plaats dus dat wat moeilijke woord, dat hij van de Vader verordineerd is om dat ambt van profeet, priester en koning te gaan bekleden. En wat wil dat dan zeggen, jongeren, als het gaat over dat hij door de Vader verordineerd is? Wat wil dat woord zeggen? Wel, dat woord wil heel eenvoudig zeggen dat de Heer Jezus door zijn Vader is uitverkoren. Dat zijn Vader hem heeft uitgekozen. Dat zijn Vader hem ertoe geroepen heeft. Je zou mogen zeggen dat hij door de Vader daartoe is aangesteld. Dat wil dat woord verordineren zeggen. En in de tweede plaats wijst het er ons op dat dat heeft plaatsgevonden in de stilte van de Raad des Vredes. Voordat de aarde en de mensen geschapen waren, heeft God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest raad gehouden. Toen zij dat hele scheppingsplan hebben uitgedacht, toen hebben zij ook gezien dat er een verloren volk zou zijn. En toen heeft de Vader gezegd tegen de Zoon: Zoon, ik stel jou aan, ik verordineer jou om de verlosser van dat verloren mensenvolk te zijn. Ik kies jou uit, ik roep jou, ik bekwaam jou om te zijn de zaligmaker van verloren mensenkinderen. En dat plan, dat voornemen kwam nu uit het hart van God de Vader. En dat noemen wij, dat kwam voort uit het welbehagen van God. Daarin had God de Vader lust dat zijn Zoon zaligmaker zou zijn. Om de gevallen mensenkinderen weer met hem te verzoenen. En dat verordineren, ik zei het al, dat was in de stille eeuwigheid. En dat is ook wat de Heer Jezus zelf getuigt. Als hij spreekt in Spreuken 8, als die opperste wijsheid, dan zegt hij het ook: ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest. En je kunt het ook lezen in Psalm 2, waar dan staat: ik zal van het besluit, dat is die raad van eeuwigheid, dat besluit van die Vader om zijn zoon te maken tot zaligmaker. Ik zal van het besluit verhalen, de Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En zo mag ook David ervan zingen. En is het in diepe waarheid als hij zingt, ik heb hulp besteld bij ene held. Dat mag in de diepste zin gelden van de vader, die hulp besteld heeft bij zijn zoon. Hoe zullen de verloren mensenkinderen weer met mij verzoend worden? Toen heeft de zoon gezegd, vader, ik aanvaard de opdracht die gij mij gegeven hebt. Vader, ik kom om uw wil te doen. Dat was in de stilte van de eeuwigheid. En dat wordt nu zichtbaar. Die verordinering door de vader wordt zichtbaar in dat gedeelte wat wij met elkaar gelezen hebben uit Matthäus 3. Daar zien wij de Heer Jezus, de gezalfde, door zijn vader ook daadwerkelijk gezalfd worden. Daar als de Heer Jezus ondergedompeld wordt in het water en hij weer opkomt, dan gaat de hemel open. De hemel wordt hem geopend en zie wat gebeurt er. We weten het, daar komt de Heilige Geest naar beneden in de gedaante van een duif en hij zit op Christus. We lezen het. En zie, de hemelen werden hem geopend. En hij zag den geest Gods nederdalen, gelijk een duif, en op hem komen. En dan komt de bevestiging van wat gezien wordt. Want dan klinkt de stem uit de hemelen zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welken ik mijn welbehagen heb. Daar wordt de Heer Jezus Christus dus aangesteld. Daar wordt het zichtbaar gemaakt wat in die stille raad des vredes is besloten. Daar wordt het geopenbaard en bekendgemaakt. Deze is mijn zoon. Deze heb ik verordineerd. Deze zalf ik nu tot mijn verlosser. Christus. Het woord betekent dus gezalfde. En zoals we de vorige keer gezien hebben, dat Jezus de Griekse vertaling was van het Hebreeuwse woord Joshua, zo geldt dat ook hier bij Christus. Christus is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord Messias. Dat betekende gezalfde. En zo wordt ook de Heer Jezus gezalfd. En dan gaan we nog even terug. We hebben in al die voorbeelden uit het Oude Testament gezien dat zij zalfolie kregen als een teken van de Heilige Geest. En dan valt het ons op bij Christus dat hij geen zalfolie krijgt, maar hij krijgt daadwerkelijk de Heilige Geest. Hij wordt niet met zalfolie gezalfd, maar hij krijgt waarlijk de Heilige Geest. En daarom mag Christus het ook zeggen, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Die woorden uit Psalm 2 zijn waarheid geworden voor Christus. De Vader stelt hem hier aan, zichtbaar voor de hele wereld. Deze is mijn gezalfde, deze zalf ik nu, niet met zalfolie zoals profeten, priesters, maar ik zalf hem met mijn Heilige Geest. En daarom zegt de Heer Jezus het later ook, de Geest des Heren, Heren is op mij. De Heer Jezus mag het zelf zeggen. Ik ben vol van de Heilige Geest. De Vader heeft mij gezalfd met de Heilige Geest. Omdat de Heere mij gezalfd heeft. Dan horen we ook iets van de taak. Straks hopen we er meer over te zeggen. Maar hier mogen we er al iets van zien. Waartoe is de Heer Jezus dan gezalfd met de Heilige Geest? Waartoe heeft de Vader hem dan aangesteld? Wel, om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening te geven der gevangenis. Zo mag in vervulling gaan de belofte van de komende Messias, van de gezalfden, waar al de profeten heen wezen, waar al de priesters van getuigden en wat al de koningen hebben voorgesteld. Het wordt in hem vervuld. En daarom zegt de Vader het ook. Deze is mijn geliefde zoon, in de welken ik al mijn welbehagen heb. En in die woorden van de Vader over zijn zoon vinden wij het rustpunt voor vermoeide zondaren die niet langer buiten God kunnen stellen. In dit woord van God de Vader vinden wij het steunpunt van het onwankelbare verbond des vredes. En in dit woord van de Vader vinden wij het middelpunt van de ontmoeting tussen God en de zondaar. Zo wordt Christus dus gezalfd. Daarom wordt hij gezalfde genaamd. En dan zien we nog één keer terug met elkaar. We hebben het gezien in het Oude Testament. Wie zalfde? Wie gaf daar de opdracht toe? In wiens opdracht geschiedde het? Wel, we hebben gezien in de eerste plaats door de Heere. Hij gaf de opdracht aan Mozes. Hij gaf de opdracht aan Samuel. Hij gaf de opdracht aan Elia. Hier is het ook God de Vader die zijn zoon zalft. In de tweede plaats zagen wij dat iemand gezalfd werd om dienst te doen aan de Heere. Om in die zalving tot uiting te laten komen. Heere, heel mijn leven is aan u toegewijd. Ik wil u dienen als profeet. Ik wil u dienen als priester. Ik wil u dienen als koning. O, hoe heerlijk geldt dat ook van Christus. Wel helemaal in het bijzonder. Want hij zegt het, Vader, ik ben gekomen om u te verheerlijken. Vader, ik ben gekomen om uw wil te doen. Heel zijn leven wijdt hij aan de dienst van zijn Vader. En tenslotte zagen wij dat in dat zalven gegeven werd de kracht, de wijsheid om het werk te volbrengen. Wel, hoe heerlijk zien wij dat in Christus. En hoe had hij niet de Heilige Geest nodig om dat werk volmaakt te kunnen doen. Hij is door de Heilige Geest in alle dingen geleid. Om volmaakt een profeet, priester en koning te zijn. Waarom wordt hij Christus? Dat is gezalfde genoemd. Omdat hij van de Vader verordineerd is. En van de Vader gezalfd is om te zijn profeet, priester en koning. En zo is hij gekomen om in die weg zijn Vader te verheerlijken. Om de wil van zijn Vader te doen. En waarin wordt zijn Vader nou verheerlijkt? Wel, wanneer zondaren mogen worden toegebracht. En dan zien wij dat die twee namen zo heerlijk in elkaar grijpen. Want die eerste naam is Jezus, zaligmaker. Daarin laten we naam zien wat hij doet. Namelijk, hij maakt zijn volk zalig. Maar nu mogen wij in de naam van Christus, in zijn ambtsnaam zien hoe hij zijn volk zalig maakt. Hoe doet Jezus dat dan? Wel, dat doet hij als gezalfde. Je zou het zo mogen zeggen, Jezus, dat is zijn persoonsnaam. Dat geeft aan wie hij is, namelijk zaligmaker. En Christus, dat geeft aan zijn ambtsnaam. En dat laat zien hoe hij zaligmaker is, namelijk door te zijn profeet, priester en koning. En onze Heidelberger omschrijft het dan zo mooi. Hij is onze hoogste profeet en leraar. Er is geen profeet en leraar die meer gezag heeft en wijsheid dan hij. En ze zeggen het zo heerlijk. Hij is onze enige hoge priester. Niemand anders kan het zijn dan hij alleen. En tenslotte zeggen ze het zo mooi. Hij is onze eeuwige koning. Hij zal altijd je koning blijven. Van nu aan tot in der eeuwigheid. En dan gaat het natuurlijk over de vraag, als het dan in de naam van Christus duidelijk wordt hoe hij zijn volk zalig maakt door profeet, priester en koning te zijn, dan gaan we allereerst onderzoeken, wat betekent dat dan? Dat hij onze enige profeet en leraar is. En dan grijpen we weer even met elkaar terug op het Oude Testament. En dan weten onze catechisanten het wel, we hebben er met elkaar over gesproken. Wat is dan de taak van de profeet in het Oude Testament van de leraar? Wel, de taak was met name Gods wil en wet bekendmaken. Luister maar bijvoorbeeld naar de opdracht die de Heere geeft aan Ezechiël. Mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwegen waarschuwen. Daar heb je zo'n taak van zo'n profeet. Hij moet de woorden van God doorgeven. In het bijzonder hier waarschuwende woorden. Maar dat kunnen ook zijn troostende woorden, vermanende woorden. De profeten, ze zijn ertoe geroepen om het volk te onderwijzen in de wegen des Heren. Zowel in de bedreigingen, in de oordelen, als ook in de beloften en zegeningen. Die profeten, ze moesten het eeuwig wel en het eeuwig wee het volk aanzeggen. En voor wie? En wie moeten dat horen? En laten we dan maar direct zeggen, voor wie is dan de Heer Jezus zo'n profeet en zo'n leraar? Wel voor een volk waarvan geldt dat ze zijn dwalende van hart en zij kennen mijn wegen niet. Waarom moet de Heer Jezus profeet en leraar zijn, jonge vrienden, waarom? Omdat wij een hart hebben dat de wegen des Heren niet kent. Omdat ik een dwaalziek hart heb, daarom heb ik iemand nodig die mij bij de hand neemt. Ik heb iemand nodig die mij leidt. Ik heb iemand nodig die mij onderwijst. Waarom? Omdat ik van nature, jonge mensen, stekenblind ben. Dat zegt de Heer Jezus. Dat zeg ik niet. Maar de Heer Jezus zegt het en gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. En dat is nou de taak van die leraar en profeet. Om daarin dat volk te onderwijzen, om ze te ontdekken aan hun blindheid, om ze te ontdekken aan het feit dat ze dwalend zijn, dat ze verloren gaan. En dat is die taak van die leraar, van die onderwijzer, om ze heen te wijzen naar de weg tot behoud. En dat doet hij door zijn Heilige Geest. De Heere is profeet en leraar en hij gebruikt daarvoor zijn Heilige Geest. Want hij zegt dat ook. Die geest zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. De Heilige Geest. Hij wordt door de Heer Jezus gebruikt om dat onderwijs te geven aan dwalende, aan niet-wetende mensenkinderen. En wat is dat dan voor onderwijs? We hebben er al iets van gezegd. Onze catechismus zegt het zo heel mooi. Dat hij ons de verborgen raad en wil van God, van onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. O, dat moet je proeven. Dat is zo heerlijk. Want wat staat er dan van Christus? Mag ik het eens met andere woorden zeggen. De Heer Jezus laat zien wat er in het hart van God zijn vader leeft. Niemand weet dat, wat er in het hart van de vader leeft, dan de Heer Jezus Christus alleen. En daar mag Johannes van getuigen, als hij zegt, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem het ons verklaard. Daar wordt verteld door Johannes wat er geschiet. Wat nu de zoon gezien heeft in die stille raad van de vrede. In het hart van zijn vader. Dat gaat de Heer Jezus verkondigen. Hij gaat ons vertellen wat er in het hart van zijn Vader leeft. Want de Heer Jezus alleen weet dat. Waarom? Johannes zegt het. De enige geboren zoon, die was in de schoot van de Vader. En dat is zo'n teer beeld. Je mag het heel eenvoudig zo zeggen. De Heer Jezus zat met eerbied gezegd op de schoot van zijn Vader. En kinderen, als je nou op de schoot van je Vader zit en je legt je hoofd tegen zijn schouder aan, wat voel je dan? Wat voel je dan? De klop van het hart. En zo heeft de Heer Jezus, zijnde in de schoot van zijn Vader, de liefdesklop van zijn Vader gehoord. Dat hart van zijn Vader dat vol van erbarmen was voor verloren zondaren. Dat hart van zijn Vader dat zo vol van liefde was dat hij zijn enige geboren zoon overgaf om verbrijzeld te worden voor goddelozen. Dat hartschijn van de Vader, dat heeft de Zoon ons geopenbaard. In Christus zien wij het liefdeshart van de Vader. En dat openbaart Christus ons, de verborgen raad en wil van de Vader, aangaande onze volkomen verlossing. En dat is dat wij alleen zalig kunnen worden door het offer van Christus. Hoe doet de Heere dat dan, dat onderwijs? We hebben het al gezegd, door de Heilige Geest. Christus is in de hemel en door zijn Heilige Geest onderwijst hij. En hoe doet hij dat dan? Wel, vanavond doet hij dat. Door de prediking van zijn woord. Hij doet dat door het onderwijs vanuit dat woord. Door het lezen van dat woord. Door het overdenken van dat woord. De Heere doet dat door zijn Geest bij het catechisatieonderwijs. Hij doet dat bij de zondagsschoolvertelling. Hij doet dat straks ook als de jeugdvereniging bij elkaar komt. Dan wil hij door zijn Geest als die grote profeet en leraar onderwijzen. Ik zeg dat altijd tegen de catechisanten. Het is hemels onderwijs. Catechisatieonderwijs. Daar is die grote profeet en leraar aan het woord. Die jullie de weg der zaligheid wil wijzen. En straks zal hij de leider van de vereniging willen gebruiken om jullie te onderwijzen. En zo wil hij de zondagsschoolmeester en de zondagsschooljuffrouw gebruiken. Zo wil hij onderwijzen als de vaders en de moeders mogen vertellen vanuit het woord. Zo wil hij de zondagsschoolvertelling, zo wil hij het onderwijs op school gebruiken. Het is elke keer de Heilige Geest die Christus gebruikt om te onderwijzen. En daarom geldt het telkens weer van dat onderwijs. Hoort hem, deze is mijn geliefde zoon, zegt de Vader. Hij is de profeet en leraar. O, als ge hem hoort, zult ge veilig gaan. Alleen door zijn onderwijs zult ge wandelen op de weg naar het eeuwige leven. Dat onderwijs wat die profeet en leraar geeft, dat is diep en dat is grondig onderwijs. Jonge mensen, als je op die leerschool van de Heilige Geest genomen bent en de Heer Jezus je leraar en onderwijzer is, dan verandert dat radicaal je leven. Als je de stem van de Heer Jezus gaat horen en aan zijn voeten zit om dat onderwijs te vernemen, dan is dat onderwijs wat in je hart ingaat en wat je helemaal verandert. Denk maar eens even aan Levi. Levi werd door de Heer Jezus ook op die leerschool genomen. En hij hoorde de stem van de Heer Jezus. En wat was het onderwijs van de Heer Jezus? Wel dit: volg mij, Levi. En hij hoorde en verstond dat onderwijs. En bleef hij toen dezelfde, jongens? Nee. En staat er en hij alles verlatende, is Jezus gevolgd. Het oude is voorbij gegaan in het leven van Levi. En ziet, het was alles nieuw geworden. Zo radicaal veranderd. Het onderwijs van de Heer Jezus. Je leven. Ik zei, het is diep en het is ingrijpend onderwijs. Daar zie ik die Samaritaanse vrouw zitten. O, wat ging het mes er diep in. Toen de Heer Jezus haar ging onderwijzen. En toen hij zei, vrouw, ik weet het. De man die gij hebt is uw man niet. O, wat een ontdekking. Wat een pijn. Want daar werd zij van een vrome vrouw. Een overspeelster. Het woord van die onderwijzer ontmaskerde haar. En ze zegt het ook eerlijk. Hij heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb. Voel je wel dat het onderwijs van de Heer Jezus je raakt tot in het diepste van je bestaan. Het verandert je radicaal, maar het geneest je ook volkomen. Want dan mag hij aan die vrouw verkondigen dat hij de bron is van levend water. Dan mag zij het ervaren dat gena op zijn lippen is uitgestort. Hij gaat haar onderwijzen in de weg der zaligheid. Vrouw, als gij drinkt uit mij, dan zult ge nimmer meer dorsten. O, en dan mag ze het gaan verkondigen aan allen die het horen wil. Ik heb hem ontmoet, de Heer Jezus Christus. Ze is vol van hem. De Heer Jezus, hij onderwijst. En waar moet je nou zijn voor dat onderwijs? Wel met Maria aan zijn gezegende voeten. Daar wil hij je onderwijzen. Als je stil bent voor hem. Wanneer je al de dingen van de wereld loslaat. En je zegt, Heer Jezus, spreek tot mij. Want uw knecht, uw dienstmaagd, hoort. Liefde gemeente, ben je al op die leerschool van de Heilige Geest? Is de Heer Jezus je leraar en profeet? Maar hij is niet alleen gezalfd als die enige leraar en profeet, die grote profeet, maar hij is ook die enige hoge priester. Dan gaan we ook weer even in onze gedachten kort terug naar het werk van een priester in het Oude Testament. En dan waren er drie dingen die het werk van een priester typeren. In de eerste plaats was hij geroepen om de offers te brengen. In de tweede plaats was het zijn taak om te bidden voor het volk. En in de derde plaats was hij geroepen om de zegen des Heren uit te spreken over het volk. En nu zegt onze Heidelberger op grond van het woord, de Heer Jezus Christus, hij is de enige en volmaakte hoge priester. Van hem zingt Psalm 110, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Hij is priester. Hij is de enige priester. Hij is de ware hoge priester. En wat doet hij dan? Wel, dan doet hij wat onze Heidelberger zegt. Die ons met de enige offerande zijns lichaams heeft verlost. Daarin zien wij dus dat eerste werk van die priester oplichten. Dat hij namelijk offers brengt. En nu ga je denk ik begrijpen, jonge mensen, kinderen. Waarom is de Heer Jezus de enige, de unieke hoge priester? Wel, wat deden al die hoge priesters? Wel, die offerden een ander, een lam. Maar wat doet nou de Heer Jezus? Kijk eens, hij is niet alleen priester, maar hij is ook het lam. En dat is het unieke. Nooit is er iemand geweest die offerdier en offeraar tegelijk was. Maar dat is hij wel, de Heer Jezus Christus. Hij heeft zichzelf geofferd. En in die weg heeft hij verzoening aangebracht. Hij was het ware lam. Zo hebben wij vanmorgen gehoord, het lam God. En hij is de hoge priester Gods van eeuwigheid. En dan het tweede. Wat deed een priester, jonge mensen, wel? Die bad voor het volk. Die ging op zijn knieën en hij bad: Heere, wilt u aan het volk gedenken? Wilt u het volk bewaren? Wilt u het volk leiden? Nou, zo is Christus nu bij de Vader, voorbiddende. Maar nou het verschil. Een priester, die kon nergens opleiden. Die moest zeggen: Heere, wilt u het uit genade doen? Maar Christus kan met recht vragen: Vader, verhoor ze. Vader, bewaar ze. Want ik heb daar recht toe om dat van u te vragen. Ja, op grond van mijn offeranden die ik gebracht heb. Op grond van de betaling mag ik het eisen. Dierbare Vader van u, dat u mijn kinderen gedenkt. Dat u het volk bewaart in hun strijd. Hij mag nu zo die grote voorbidder zijn bij zijn Vader. Hij kan waarlijk pleiten, want hij heeft het offer gebracht. En daarom zalig, zalig als je mag liggen in de voorbeden van Christus. Want wat bidt nu de Zoon bij zijn Vader voor zijn kinderen? Dit: Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven heeft. Hoor je het? Nou is Christus in de hemel als die hoge priester, die voorbidden. En wat bidt hij nou? Zul je het nooit vergeten: Vader, ik wil dat degene die gij mij gegeven hebt, bij mij zijn. Daar is een biddende hoge priester in de hemel, die verlangt ernaar dat zijn kinderen spoedig bij hem zijn, opdat ze zullen zien de volmaakte heerlijkheid die hij heeft gekregen. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En hij is ook de alzegenaar. De hoge priester, hij mocht de zegen op het volk leggen, maar hij kon die zegen niet geven. Maar Christus wel. Hij kan waarlijk zeggen: de Heere zegene u. Hij kan waarlijk zeggen: de Heere verheffen zijn aangezicht over u en zij u genadig. Genade, barmhartigheid en vrede, ze worden van hem geschonken als die enige hoge priester mildelijk en die niet verwijt. O, dat is zo'n wonder. Zegen ontvangen terwijl je vloek verdiend hebt. En dat omwille van die enige hoge priester en voorbidder en zegenaar, de Heer Jezus Christus. O, en dan rijst weer in mijn hart de vraag die ik op uw hart wil binden, op jouw hart binden. Mag je de Heer Jezus ook kennen als hoge priester? Heeft hij ook voor jou zijn bloed gestort? Mag je het ook weten dat hij in de hemel bidt voor jou? En mag je het ook weten dat je ligt onder zijn zegenende handen? O, dat hij toch ook door jou gekend mag worden als die enige hoge priester. En tenslotte mogen hem ook tekenen als die eeuwige koning. En ook nu gaan we weer even terug naar het Oude Testament, dat ons telkens weer doorlicht het Nieuwe Testament in zijn schoonheid. Want wat was een taak van een koning in het Oude Testament? Wel, hij moest het volk regeren. Hij moest het volk leiden. Maar hij moest het volk ook beschermen tegen de vijanden en de vrijheid van dat volk bewaren in weerwil van al de vijanden. En zo horen wij ook Psalm 72 zingen van Salomo. Geef, Heer, de koning uw rechten en uw gerechtigheid, aans koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, bewaren, beschermen, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. En iets daarvan mocht gezien worden in die vrede koning Salomo. Hij mocht waarlijk een vredevorst zijn voor het volk van Israël. Hij mocht recht doen aan armen en verdrukten. Hij mocht ze leiden in wijsheid. En hij mocht ze bewaren van al hun vijanden. Maar, de Heer Jezus Christus. Hij is een veel heerlijker vorst dan Salomo. Hij zegt het ook van zichzelf. Meer dan Salomo is hier. Want hij kan het zeggen. Mij is gegeven al de macht in hemel en op aarde. En van dat heerlijk koningschap getuigt ook de engel Gabriel. Als ze tegen Maria zegt. En God de Heere zal hem op de troon van zijn vader David zetten. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Dat is nu Christus als koning. Hij is de ware Davidszoon. En hij regeert niet alleen over Israël. Hij regeert niet alleen over Europa. Maar hij regeert over de ganse wereld. Van zee tot zee. Alles. Alles is hem onderworpen. En dan zegt onze catechismus van hem. Hij regeert ons met zijn woord en geest. En beschut en behoudt ons bij die verworven verlossing. Christus is koning over de ganse aarde. Maar hij is in het bijzonder van zijn kinderen. En wat wil dat nou zeggen? Wel, als Christus koning wordt in je leven, dan heb je Christus ontmoet met het zwaard van het woord in zijn hand. En dan heeft hij je met dat zwaard op de knieën gedwongen. En dan heeft hij met dat zwaard zijn gerechtigheid, wat gedoopt was in zijn liefde, je hart vermurfd en je hart zacht gemaakt, zodat je kwam tot een vrijwillige overgave aan die koning. En zo ben je voor hem door dat woord op de knieën gegaan. En heb je je koning om genade gesmeekt. Maar hij heeft je ook genade willen bewijzen. Door zijn liefde heeft hij je opgenomen in zijn rijk. Door zijn geest heeft hij je wederom geboren. En je ingelijfd in zijn gemeente. En mag je nu tot zijn koninkrijk behoren. En in dat koninkrijk regeert zijn woord en geest. En daarin word je door dat woord geleid. Van stap tot stap. Hij bewaart je niet alleen in dit aardse leven. Dat hebben we gehoord uit zondag 9 en zondag 10. Maar hij houdt je ook vast bij die verlossing. O, de duivel, we hebben het aan het begin gehoord. De duivel kan zo op Gods kinderen afkomen. Hij kan ze zo benauwen. Maar Christus heeft gezegd, de poorten der hel zullen dezelfde nooit overweldigen. Zalig die geschreven staan in de handpalmen van Christus. Want ze zullen er nooit meer uitvallen. Hij beschut en behoudt ons bij die verlossing. Wie eenmaal door Christus verlost is, zal nooit meer uit zijn handen weggerukt worden. Daar zal geen klauw achterblijven. Al de uitverkorenen, al de gelovigen, al de kinderen Gods, ze zullen thuiskomen. Waarom? Omdat hij hun koning is. Hij is hun rotssteen. Hij is hun schild. Hij is hun sterkte. Als zij door droefheid kwijnen. Hij beschermt en bewaart ze. Tegen al de vijanden. Van buiten en van binnen. Hij is die eeuwige koning. Die rijdt op het witte paard der overwinning. Geliefden, zo hebben wij Christus mogen tekenen. In dat drievoudige ambt dat hij bekleedt. Mag ik het eens vragen. Heb je hem nodig gekregen? Wie heeft hem nodig? Wie, zeg het eens. Wie heeft nou deze drievoudige ambtsdrager nodig? De Heer Jezus Christus. Mag ik het je dan maar eens voorzeggen. Wel die nou niet meer weet de weg der zaligheid. Weet je niet meer hoe je bekeerd moet worden? Weet je niet hoe je tot geloof moet komen? Weet je het niet? Hier is de profeet en leraar die je door zijn geest wil onderwijzen. Voor wie is hij begerenswaardig in de tweede plaats? Voor een doemwaardige zondaar die nou maar één ding nodig heeft en dat is verzoening van zijn hemelhoge schuld. Uitdelging van al wat hij misdreven heeft. Die nou voorbeden nodig heeft bij de Vader. Die nou begeert de zegen van God. Ten slotte, wie heeft hem nodig? Wel degenen die liggen in de banden en de boeien van de dood. En die zichzelf niet kunnen bevrijden. Die hebben een koning nodig die nedergedaald is der hellen. Die daar de sterke gebonden heeft. Waarom? Om de vaten te ontroven die zichzelf niet kunnen verlossen. Heb je hem nodig, arme dwalende zondaar? Heb je hem nodig, zondaar die daar ligt, onder de toren van God met je hemelhoge schuld? Heb je hem nodig, die gebonden ligt in de banden en de boeien van de dood? Zie hier uw koning, zie hier uw profeet. Zie hier uw priester. O, dat u hem vanavond zien mag. Met een oog des geloofs. Opdat u het uit mag roepen. En wij hebben geloofd en bekend. Dat gij zijt de Christus. De gezalfde. De zoon des levende Gods. O, kind des Heren. Gij die de Heren vreest. Zie toch op naar hem. Hier is uw profeet. Ben je radeloos? Is het donker? Heb je geen licht? Hier is je leraar. Hier is je profeet. Is het zo koud in je ziel? Zie, hij wil je onderwijzen. Hij wil tot je ziel spreken. Heb je te worstelen met je dagelijkse schuld? Met je overblijvend verderf? Zie hier, hier is je hoge priester. O, gaat de duivel tekeer als een helle hond? Zie hier. Hier is uw koning. Hij beveiligt u dat uw voet zich aan geen steen stoot. Hij zal u veilig begeleiden. Hij zal u thuis brengen. Geliefde gemeente, ik ga eindigen met deze vraag. Wat dunkt u van de Christus? Wat dunkt u van hem die daar is? De enige en grote profeet en leraar. Wat dunkt u van de enige hoge priester? Wat dunkt u van de eeuwige koning? Mag het in uw hart jubelen. Gij zijt toch mijn roem. Gij zijt mijn kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Amen.
Thank you.
Liefde gemeente, u zult begrepen hebben dat we om destijds willen niet meer toegekomen zijn aan de behandeling van vraag 32. We hopen, zo de Heer het geeft, volgende week zondagavond stil te mogen staan bij de vraag: waarom wordt gij een christen genaamd? Zoeken we samen het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, laat dat over mogen blijven in het hart, als wij hem hebben mogen verkondigen. Heere, geef toch dat het zo mag zijn dat we hem mogen kennen als die grote profeet en leraar, die enige hoge priester en die eeuwige koning. En dat het in het hart vanavond mag jubelen: gij toch, gij zijt mijn roem, de kracht van mijn kracht, Heere. O, dat we nu alles in hem mochten vinden en dat we zo uitwaarts mochten keren. Want mijn koning is mij van Israëls God gegeven. O, dat het vanavond voor het eerst mocht zijn, of bij vernieuwing. Heere, laat het zo mogen zijn dat we hem telkens mogen nodig hebben als die profeten ons te onderwijzen. We zijn zo dwaalziek. We hebben het telkens weer nodig dat u ons bij de hand vat. Heere, wilt gij ook onze hoge priester zijn, die telkens weer verzoent wat wij verdorven hebben, die gedurig voor ons bidt en die ons zegent. Dat we nou niet buiten die zegen verder kunnen. Heere, ga met ons mee als die eeuwige koning die ons regeert, beschermt en bewaart bij onze verlossing. Heer, heb dank voor dit gezegende onderwijs. Ga met ons mee de nieuwe week in. Sterk ons bij al wat we te doen hebben. Het zij op school, het zij in ons werk, het zij in ons gezin, waar u ons ook gesteld hebt. Ook als we niet meer kunnen werken of behoeven te werken. Heer, gij hebt altijd een taak in uw koninkrijk. Dat we die met liefde mogen vervullen. Uw naam ter eer. Blijf bij ons. Breid uw vleugelen over ons uit. We bidden het u uit genade, in de dankzijn voor alles wat we vanavond uit uw milde hand mochten ontvangen, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte opnieuw van die koning uit Psalm 110 en daarvan het tweede vers. We noemden u te zingen Psalm 110. Uit Sion zal de Heer uw scepter zenden. Liefde gemeente, ontvang dan de zegen van die enige hoge priester. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.